En wij gaan vanavond weer terug naar 2 Timotheus hoofdstuk 2. Vers 10, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Want het gaat niet alleen daarom dat het evangelie sek, kaal, droog, gepredikt zou worden, zodat mensen tot geloof komen en daarmee behouden worden, want dat is niet het eind van het verhaal. De bedoeling is dat een mens natuurlijk tot geloof komt en dus wedergeboren wordt. Maar vervolgens zou die gelovige ook inderdaad opgroeien als kind van God tot volwassenheid. En daarmee zou hij bekwaam gemaakt worden voor die heerlijkheid die aan de gelovigen in het algemeen, en de gemeente bedoel ik dus feitelijk, beloofd is. En daar gaat het hier om, hè? Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Niet om de ongelovigen, opdat zij gelovig zouden worden, maar ter wille van de gelovigen. Want de apostel predikt natuurlijk niet het evangelie alleen aan onbekenden, maar hij predikt ook aan degenen die het evangelie kennen en aanvaard hebben, opdat zij zouden opwassen in kennis en in geloof en in genade en hoe het allemaal maar heten mag. Want u weet, wanneer we eenmaal kinderen God zijn, is de wil van God onze heiligmaking. Met dank aan 1 Thessalonicense 2 is het geloof ik, of 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En daartoe moet de bediening van Paulus bijdragen, maar daartoe houden wij ook ons met dit woord van God bezig, opdat we daardoor zouden onderwezen worden, uiteraard. Want door dat woord Gods worden wij geheiligd, heet dat. Dat wil zeggen bekwaam gemaakt tot de dienst aan God. Ik heb hier 2 Korinthe 6 voor me liggen. Nou, 7 is het eigenlijk inmiddels. Het eerste vers van 2 Korinthe 7, waar de apostel schrijft aan de Korintiërs: dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, want in het voorgaande, dat is hoofdstuk 6, worden enige oudtestamentische beloften aangehaald en toegepast op ons als gelovigen in onze tegenwoordige bedeling. Namelijk bijvoorbeeld het laatste vers, of de laatste 2 versen zo u wilt, of 3, weet je veel, van hoofdstuk 6 van 2 Korinthe. Namelijk, ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen, vers 16, ik zal hun God zijn, zij zullen mij tot een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, dat wil zeggen van hen die in duisternis zijn, en scheidt u af, zegt de Heere, raakt niet aan hetgeen onrein is, gaat uit buiten de legerplaats, heet het elders. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren, gezegd tot kinderen, hè. Zelfs tot jonge baby's in Christus heten zij in de eerste Korinthebrief nog. Maar de bedoeling was, gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes en des geestes, voleindigende, en daar ging het me eigenlijk maar om, voleindigende, voltooiende, bezig zijnde te voltooien, de heiligmaking in de vreze Gods. En wat wij eraan doen zouden, is inderdaad wat vers 17 van hoofdstuk 6 zei, gaat uit het midden van hen enzovoorts. Want u weet, het doel van het werk des Heren wordt ook genoemd, het ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons te over te zetten uit het rijk der duisternis, de macht der duisternis, in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dan wel over te zetten uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, en hoe het allemaal maar heten mag, hè? Uitgaan buiten de legerplaats en ingaan in het heiligdom. Dat is wat heiliging immers is. Afzondering van een duister en onwetende, zelfs goddeloze wereld, en toewijding aan de Heer, daar gaat het om. En dat is ook wat in heel deze 2 Timotheusbrief natuurlijk tot uitdrukking komt. En waar de apostel zijn leven aan gewijd heeft. Daarom verdraag ik alles, 2 Timotheus 2 vers 10, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Een zaligheid die in Christus Jezus is, maar met eeuwige heerlijkheid, want de bedoeling is dat wij ook die heerlijkheid zouden ontvangen die ons beloofd is, en dat bestaat uit wat elders genoemd wordt, een kroon, loon, een erfenis, maar het is elke keer hetzelfde uiteraard. Het sluit natuurlijk ook aan bij Romeinen 8, bekende verse, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, was de bedoeling. En het zou aan ons geopenbaard worden ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. En het heet ook daar aanstelling tot zonen, Romeinen 8. Hè? Maar het gaat hierover precies hetzelfde. Het gaat over wat Petrus noemt, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En daarom heet het zaligheid inclusief met, zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Het is diezelfde heerlijkheid die ook genoemd wordt in 2 Thessalonicenzen 2, vers 14, dat heb ik ook geciteerd vorige keer, denk ik nu ineens. Waar staat in vers 13? Wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heer bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Maar die las ik net uit 2 Korinthe 7 vers 1 ook. Hè. God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, mijn evangelie heette het in 2 Timotheus 2, door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En er staat dus met enige andere woorden, staat daar in de praktijk precies hetzelfde. En daarna volgt de oproep, zo dan broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, et cetera. Want daar gaat het uiteraard om. En dan ga ik weer terug naar 2 Timotheus 2. De uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. En dat is een zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Ik heb al vaker gezegd, zaligheid is een begrip dat men heel smal kan nemen. De Bijbel doet het soms ook. En dan strekt het niet verder dan simpelweg onze wedergeboorte. Maar in vele gevallen is de term veel breder. Het is een veel algemenere term. En het is de aanduiding van alles wat God geeft. En alles wat men maar van hem ontvangen heeft of zou kunnen ontvangen eventueel. En dat wordt er hier dus uitdrukkelijk bijgezet. De zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Met alles wat daarbij hoort. Petrus noemt dat God heeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort gegeven. Of we er gebruik van maken is een ander ding. Maar hij heeft het ons gegeven. Dat was Roosendaal toch die dat zei. De Heer heeft niet meer om u te geven. De Heer heeft u alles gegeven. In de toekomst kunt u niet meer krijgen dan u nu reeds ontvangen hebt. Je kunt alleen toenemen in kennis daarvan. Je kunt ook leren te leven daaruit. Maar meer te geven heeft hij niet. Het is maar van welke kant je binnenkomt, denk ik altijd. Maar ik ben toch altijd wel blij met zulke woorden. Hè? Dan leer je het ook eens van de andere kant bezien. Want zo is het ook inderdaad. Hè? Nou goed. Daarna volgt vers 11, 12 en 13, dat zijn veel misbruikte termen trouwens. Daar staat, dit is een getrouw woord, waarmee automatisch klemtoon gelegd wordt op wat nu volgt. Dus ongetwijfeld vers 11, 12 en 13. Dit is een getrouw woord, dat wil zeggen een blijvend woord. Dan wordt het niet veranderd. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En die wordt hier genoemd omdat hij niet ter discussie staat, uiteraard. Hoewel, voor sommigen wel natuurlijk, maar voor de apostel niet en voor Timotheus ook niet. Immers, dat wij gerechtvaardigd zijn van onze zonde is omdat wij met hem gestorven zijn. Omdat één voor allen gestorven is en zij dan allen gestorven zijn. Dat staat nooit ter discussie in de Bijbel. Waarover gediscussieerd wordt eventueel is het vervolg erop, namelijk de opstanding van Christus. In dit hoofdstuk trouwens, ja, dit hoofdstuk trouwens ook nog. Want Hymenaeus en Philetus zijn van de waarheid afgeweken. Vers 17, 18 zeggen ze dat de opstanding alreeds geschied is. Met andere woorden, er komt geen opstanding meer. En dat is uiteraard een misverstand. Maar die opstanding staat ter discussie. En anders lezen we 1 Korinthe 15. Het hele hoofdstuk is naar aanleiding van een dergelijk misverstand. Maar inderdaad, indien wij met hem gestorven zijn, dat staat niet ter discussie, is het dus ook zo dat wij met hem zullen leven. Het misverstand wat daarna toch nog aan dit vers kleeft eventueel, is dat men dat woord zullen herkent. Want men heeft allemaal lagere school gehad, nietwaar? Herkent als het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Dus gaat het kennelijk over de toekomende tijd. En dan zijn we dus in het verleden met hem gestorven. Alsof niet vele gelovigen daarna alsnog gestorven zijn, maar vooruit. Dat is de eerste hindernis, maar laat ik daar maar niet op ingaan. Maar zo van, we zijn in het verleden met hem gestorven en in de toekomst zullen wij, want er staat zullen, in de toekomst zullen wij met hem leven. En dat is een misverstand, want dat is niet de betekenis van de uitdrukking. Want zullen mag dan grammaticaal, dat is de ellende van een gebrekkige opleiding, denk ik ook wel eens, hè? Maar goed, mag dan grammaticaal heten het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Dat wil nog niet zeggen dat het werkwoord dus automatisch spreekt over een toekomende tijd, want dat is een heel ander ding. Toekomende tijd grammaticaal wil zeggen, dat is een bepaald soort werkwoordsvervoeging. En dat heeft met tijden niks van doen, al noemen wij het tijden. Maar het heeft met de klok en verleden en toekomst heeft het helemaal niks te maken. Het zijn maar namen die men geeft aan een bepaalde grammaticale structuur. Het is een taalkundige aanduiding, die staan los van de klok, om zo te zeggen. Dat moet je nog eenmaal leren. Want zullen mag dan in vele gevallen wijzen naar de toekomst, maar lang niet altijd. Het woord zullen heeft, let maar op, voor degenen die Duits kennen, of juist niet kennen, daar heb je een groot probleem, hè. Zullen, dat lijkt zoveel op zollen, en het is eigenlijk ook hetzelfde woord, maar zollen mag je niet vertalen met zullen in het Nederlands, want dan zit je ernaast. En toch is het van huis uit wel degelijk hetzelfde woord. Maar die betekenis ligt verschillend, meestal omdat dat Duitse zollen juist de betekenis heeft van de andere kant van dit werkwoord zullen, die ik u nou probeer uit te leggen. Dat zullen heeft ook de betekenis van moeten. Als het een zo is, zal het ander ook zo zijn. Maar je kunt ook zeggen, als het een zo is, moet het ander ook zo zijn. En je zult je bordje leeg eten, dat staat toch maar te bezien of het zal gebeuren. Hè? Dan bedoelt men ook wel degelijk je moet. Enzovoort. U weet wel, griesmeelpap. Nou, laat maar zitten. Of zoiets, grutten of andere.
Maar gij zult mijn getuige zijn, is geen moetje.
Nee, gij zult mijn getuige zijn, is weer gewoon de vaststelling van een feit. Maar het moet uit het verband blijken. Dat wil zeggen, dat woord wijst vooruit en daar heb je alles mee gehad. Ja. Dat is de betekenis, het wijst vooruit. En soms stelt het vast dat iets zal gebeuren. En dat kun je alleen maar weten om. Nou ja, als je het weet, kan dat alleen maar omdat er bepaalde dingen vaststaan en daaruit vloeit het voort. De weerman zegt het zal gaan regenen, dan geloof ik die man lang niet altijd, maar goed, maar ze zegt het zal gaan regenen, heeft hij daar zo'n redenen voor, het vloeit uit een en ander voort. Hij kan ook zeggen het moet gaan regenen op basis van wat ik weet. Maar het woord wijst alleen maar naar de toekomst en de toekomst kent men niet. En voor zover men die wel kent, is er een aanleiding waardoor men hem kent, waardoor men hem kan verwachten enzovoort. Waardoor die toekomst min of meer logisch zich aandient. Zie? En dat is de betekenis van zullen. En ook van het Duitse zollen, al moeten wij het vertalen met moeten. Heb je dat nog? Ik bedoel, wij zijn de taal gaan nuanceren en woorden zijn dezelfde woorden zijn in verschillende gebieden uit elkaar gegroeid, zelfs binnen Nederland overigens. Maar goed, men neemt de oorspronkelijke betekenis niet weg. Want het idee is simpelweg dit, als het waar is dat wij met hem gestorven zijn en hij is opgestaan, dan moeten wij met hem opgestaan zijn, moeten. Maar ik had ook kunnen zeggen, dan zullen wij met hem opgestaan zijn. Dat is de verleden toekomende tijd. Zodat u nou meteen verleden toekomende tijd heet dat, ja. Zodat u meteen ziet dat het met tijd eigenlijk helemaal niks van doen heeft. Wij noemen dat tijd, maar ik weet niet waarom. De Engelsen noemen dat tense. Dat heeft mijn tijd ook al niks meer van doen. Dat is beter eigenlijk, hè? Maar goed, laten we het daar niet verder over hebben, want dat is taal, specifiek. Maar wat ik u wel op het hart moet drukken, is dat vers 11 niet spreekt over een toekomstige opstanding of iets dergelijks, maar spreekt over de logische consequenties van dat wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, en dus ook in de gelijkmaking zijn opstanding, en dus ook, maar dat staat er niet bij, in de gelijkmaking zijn hemelvaart. Dat lees je wel in Efeze 2 bijvoorbeeld, want daar staat, we zijn met hem levend gemaakt en we zijn met hem gezet in de hemel. Eveneens ver boven die overheden en machten enzovoort. Het een vloeit uit het ander voort. Als 1 en 1 2 is, dan zal 2 en 2 4 zijn. Dat moet dan zo wezen. En dus zal het zo wezen. Dat is de betekenis. Het heeft te maken dus met het trekken van logische conclusies. Datzelfde is trouwens het geval inderdaad in Romeinen 6. Die verwijzing staat er ook netjes onder overigens. Naar Romeinen 6 vers 8 zie ik. En dat is heel goed. Want er staat het op precies dezelfde wijze. Maar eerst dan Romeinen 6 vers 5, om er niet alles aan te halen. Romeinen 6 vers 5, want indien wij met hem één plant, één ding, één organisme eigenlijk... Indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Dat wil zeggen dat wij met hem gestorven zijn, maar dat stond eerder al in vers 3 en 4. Indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstandingen. Er staat zullen. Maar de strekking ervan is, dat blijkt later ook, in de volgende verse, dat het niet spreekt over een nog toekomstig tijdstip, maar dat het spreekt over iets wat in het verleden al gebeurd is. In de zin van het een is waar, dan zal het andere logischerwijze ook waar zijn. En je mag het wat mij betreft naar het Duits vertalen met zollen. Dan is het helemaal goed.
Maar het zit ook opgesloten in het woord indien.
Ja, natuurlijk. Het is een vergelijking. Als het één waar is, dan is het ander ook waar. Hè? Dan vloeit dat eruit voort. Het is volstrekt logisch redeneren.
Het is een wetmatigheid.
Ja, het is een wetmatigheid, ja. Precies, ja. En daar wordt dat zullen voor gebruikt. Voor het trekken van conclusies uit. Hè? Uit het één vloeit het ander voort. Dat uit heeft diezelfde betekenis. Dat haalde ik net aan uit Romeinen 1. Hè? Hij is verordineerd te zijn de Zoon van God. Uit... de opstanding der doden. Dus niet zozeer de opstanding uit de doden. Het is gewoon een conclusie getrokken uit. En dus op grond van.
Als je dat nou hier zo leest, hè, met indien wij met hem gestorven zijn.
Ja.
Hè, dan neem ik toch aan dat het inhoudt dat wij daarmee instemmen. Dat het dat inhoudt. Want 2 Korinthe 5 zegt toch dat, ja, dat wij gestorven zijn.
Ja, daar heb je het weer, dat in dienst stelt niet ter discussie of het wel waar is. Dat kan wel, maar in de rest van de zin blijkt dat het een andere functie krijgt. Zo'n woord krijgt een andere functie. Zo van, als je dit gelooft, dan moet je dat ook geloven. Als dit waar is, is dat ook waar. En er staat niet ter discussie of het waar is. Waar het over gaat is namelijk dat men die conclusie dan ook moet trekken, dat je niet de helft moet nemen, hè? Als dit, dan dat. En in 2 Korinthe 5 staat het net zo. Dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En voor alle duidelijkheid, want het gaat over Korinthiërs daar. En die hebben, daar moet je 3 keer zoveel woorden gebruiken om ze een klein beetje wat duidelijk te maken. Dan staat er dus meteen achter. En één is voor allen gestorven op dat. Dan komt het op dat alsnog. Hè? Indien het één waar is, is het ander ook waar. Hè? Staat daar precies eender. Nou ja, het gaat om dezelfde waarheid, bedoel ik, staat met andere woorden. Eén is voor alle gestorven, dan zijn dus alle gestorven. Opdat degenen die leven, want dan zijn allen ook met hem opgestaan. Althans, degenen die geloven. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar het leven van Christus zouden leven. Dat is de strekking van die vers. Nou goed, terug naar Romeinen 6. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn. Maar je mag rustig het Duitse zullen lezen, want dat is de betekenis. Dan moeten wij het ook zijn. En voor wat wij moeten noemen, dat heet in Duitsland ook weer anders, hè? Moesten. Dat is een ander woord. En sommigen vertalen we ook met moeten. En ik heb nooit begrepen waarom. Dat hebben ze me op school niet uitgelegd. Maar het is gewoon dit beginsel. Je vertaalt zollen met moeten als je conclusies trekt. Als het een waar is, dan moet het ander ook waar zijn. Vloeit uit bepaalde omstandigheden voort, is het idee. En dat is hier ook zo. Indien wij met hem geïmplant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, en dat is zo, want dat stond al in de voorgaande verse, dus daar gaat het niet om, dan moeten wij dat logischerwijze ook zijn in zijn opstanding. Nou ja, in de gelijkmaking zijn er opstanding, hebben de vertalers van gemaakt, want die dachten dat wij Corinthiërs waren. Maar daarna komt het nog een keer, toelichting, dit wetende, want dat is niet twijfelachtig, dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, want wie gestorven is, die is vrijgemaakt, vrijgesproken, gerechtvaardigd van de zonde. En dan weer opnieuw, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wanneer? Nu, lees maar door. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode, hij leeft dus, en wij zijn met hem levend gemaakt, was al gezegd, en dus, alzo ook gij lieden, vers 11, reken, houd het daarvoor, vind ik een erg zwakke vertaling hoor, houd het daarvoor, is dat gewoon reken, logisomai is het woord. Nou, ik erover nadenk. Dat is wel aardig, logisomai. Dan weet je wat het is toch, hè? Dat is calculeren, boekhouden, rekenen, logisch redeneren. Logisomai. Ja. Alzo ook gij lieden reken dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt. Niet pas in de toekomst, maar in het heden is het idee. En dus dat dan de zonde niet heersen om haar te gehoorzamen. Kortom, stel uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want dan gaat het om de praktische uitwerking daarvan. Christus leeft in ons, dat wil zeggen wij leven, doch niet met ik, Christus leeft in ons, enzovoorts. Maar het gaat om de praktische betekenis daarvan voor ons leven. En dat is wat de apostel zegt. We zijn met Christus gestorven, maar het gaat veel verder dan dat. We zijn met hem levend gemaakt. En dan ga ik maar weer terug naar 2 Timotheus 2. Zullen. Trouwens, ik ga niet terug. Wacht even. Het was nou toch in Romeinen. Dit was Romeinen 6. Ik zet er even naast Romeinen 8. Vers 11. Daar komt die vergelijking weer aan de orde. En nu met iets andere woorden. Maar met woorden waar je echt niet omheen kunt, op geen manier. Dan ben je nog zo dom, denk ik dat wel eens, hè? Want dat kan ook. Hè? Ja. Romeinen 8, vers 11. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, de geest gast dus, zo zal hij, dat heb je zullen weer, hè? Maar nou de tegenwoordige, eerst in de tweede, derde persoon, enkelvoud heet ze wist. Maar goed, enkelvoud. Zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zou je gedacht zijn hoeveel mensen denken dat dit een uitspraak is, een belofte is voor de toekomst? Want er staat uw lichamen levend maken enzovoort. En er staat zal. En toch is dat mis, dat heb je niet goed gelezen, want er staat sterfelijk. En, nee, er staat niet. Zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw dode lichamen levend maken door zijn geest enzovoorts. Dan is het een belofte voor de toekomst. Wellicht, het hoeft nog niet, maar die kans is dan wat groter in elk geval. Maar er staat sterfelijke lichamen levend maken. En een sterfelijk lichaam is niet een dood lichaam. Een sterfelijk lichaam leeft nog. En bedoeld is uiteraard leeft naar de oude mensen, volgens de dokter, of wie het maar was. Maar die sterfelijke lichamen worden al levend gemaakt naar een hogere norm, namelijk doordat de geest Gods in dat sterfelijke lichaam komt. Want die geest van degene die Jezus, dan wel Christus, uit de dood heeft opgewekt, zou onze nog sterfelijke en nog niet eens gestorven lichamen levend maken. Dat wil zeggen, dat er staat wel zal, maar het is weer de conclusie. Dan moet het zo zijn dat. En dat staat er ook prompt weer achter, je kan er niet omheen. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, maar wij zouden door de geest Gods geleid worden naar de geest leven, enzovoorts. Daar gaat het hele gedeelte over, sinds vers 4 of zo. Daar in de buurt. Het gaat over het tegenwoordige leven van de gelovigen. Uiteraard, hè? Want wij zijn levend gemaakt, dat wil zeggen de geest Gods, dan wel de geest van Christus is in ons, daarom zijn wij levend. En die geest leidt ons, was de bedoeling, naar onze zoonstelling, dat is vers 14. En daarom zouden wij, hoofdstuk 12, onze lichamen stellen tot levend, heilig God wel behagelijk over.
Vers 13,
Ja. Vers 12 zegt, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Moet dat nog gebeuren dus. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Nu. En niet maar in de toekomst uiteraard, hè. Want daarna staat er ook inderdaad dingen in de tegenwoordige tijd. Gij hebt niet ontvangen, enzovoort, maar over de tegenwoordige tijd, wij hebben dus ontvangen de geest van die zoonstelling en al dat soort dingen meer. Daarna wordt er wel degelijk gesproken over de verlossing van ons lichaam, vers 23, die heb ik er straks uit het hoofd geciteerd. Wij verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam, dat is in de toekomst. En daar gaat het eventueel om een lichamelijke opstanding, dan wel om een lichamelijke verandering. Want wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Dat was 1 Korinthe 15 uiteraard. Hè? Maar goed, opdat tot u doordringt, dat zullen niet altijd wijst naar de toekomst, maar gewoon de conclusie aanduidt. Het wijst naar een conclusie. Opeenvolging niet in de tijd, maar een opeenvolging in de redenering. Nou, ga ik weer terug naar 2 Timotheus 2, vers 11. Dit is een getrouw woord, want indien wij mede, nou ja, met hem heeft men ervan gemaakt. Eigenlijk staat er gewoon mede. Hè. Indien wij mede gestorven zijn, zo zullen wij ook mede leven, logischerwijze. Dat wil zeggen dat wij met Christus levend gemaakt zijn. En dat betekent dat zoals Christus actief is, iets doet, een bediening heeft, zo hebben wij die ook. En waar hij in ons is, zou hij zijn werk in ons doen. En zo verder. En daarna wordt de lijn iets smaller in vers 12... Indien wij verdragen, want het gaat over het verdragen uit vers 10, daarom verdraag ik alles. En over de verdrukkingen uit vers 9, dan wel uit vers 3 helemaal. Indien wij verdragen, ik persoonlijk ben altijd geneigd dat ver door te strepen. Niet dat er iets mee verandert, maar ik langzamerhand ontwikkel ik een aversie tegen al die vreemde voegwoorden, voorvoegsels bedoel ik, in het Nederlands van de Statenvertaling. Hè. Zoals beproeven, dat is gewoon proeven. En verdragen is gewoon dragen. Van mijn part verdragen, je mag er ook een spatie tussen zetten, vind ik allemaal best. Afhankelijk van naar welke kant je dat woord op wil rekken. En de vertalers en taal in het algemeen heeft kennelijk de behoefte om genuanceerd iets uit te drukken, maar zo genuanceerd is het Grieks niet en het Hebreeuws helemaal niet. Het is gewoon, indien wij dragen, nou ja, verdragen, indien wij dragen en blijven dragen dus, indien wij dragen onze verantwoordelijkheid. en daarmee eventueel ook verdrukkingen. Maar goed, nou wordt het meteen getrokken naar de negatieve kant. Indien wij dragen, wij zullen ook mede heersen. Dat woordje hem durf ik niet door te strepen, omdat het aanduiding is van de Heer uiteraard. Dus dan laat ik hem maar staan eigenlijk. Maar hij staat er niet. Hè? Het is gewoon, het is veel korter, het is veel simpeler nog, hè? Die zinnen. Indien wij mede gestorven zijn, zullen we mede leven. En indien wij verdragen, zullen wij mede heersen. Met Christus uiteraard, want dat is natuurlijk toch correct. En dat haalde ik er straks al uit Romeinen 8, namelijk het lijden, want dat draagt men, hè? Dat brengt druk met zich mee. Weegt niet op tegen de heerlijkheid, en dus het heersen, de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Indien wij dragen, wij zullen ook mede heersen. En dat slaat terug op vers 10, met eeuwige heerlijkheid, hè? Want die woorden zijn verwant. Dat is de normale gang van zaken. Wij zouden leren te dienen om daarna daarvoor beloond te worden met heerlijkheid. Dat is het bekende Bijbelse thema. De weg naar de verhoging loopt via de vernedering. De meest algemene toepassing ervan is gewoon deze. De weg naar een nieuwe schepping loopt nou eenmaal via deze oude zondige wereld. Dat is niet anders. Waarom dat allemaal precies zo is, dat weet ik ook niet. Ik kan het in mijn Bijbel niet vinden. Maar dat het zo is, leidt geen enkele twijfel. En dat beginsel is ook op ons van toepassing. Vandaar Romeinen 8 zegt, want en ook in deze zuchten wij, enzovoort. Hè, want we zijn in hopen zalig geworden, daarom verwachten wij het met lijdzaamheid. Wat dan? Heerlijkheid. En in ons geval heet het ook aanstelling tot zonen. En daar gaat het hier ook om. Indien wij dragen, verdragen. Er staat er, maar ik zeg altijd dat die woorden als verdragen en ook lijden in ons gewone Nederlands hebben zo'n passieve betekenis. En dat had het niet moeten zijn. Het is ook een gepassioneerde betekenis die termen hebben. Veel actiever dan we verdragen. Dan laat je het maar over je heen komen. En je laat het ook inderdaad over je heen komen, maar niet terwijl je passief bent. In de zin van niks doet. Die taal die is daar wat vervormd geraakt ook weer. Maar het gaat om dragen. Iets actief doen. Dat blijkt ook uit het verband. Timotheus zou maar niet, krijgt niet wat moed ingesproken voor alles wat ze hem aandoen. Dat hij maar goed moet volhouden. En maar hoop moet houden op de toekomst. En dan komt alles wel goed. Nee, hij wordt aangespoord om door te gaan waar hij mee bezig is. En dat heet niet passief zijn. Dat heet in het moderne Nederlands gepassioneerd zijn. De ellende is dat het eigenlijk hetzelfde woord is. Maar goed. Maar de begrippen moeten duidelijk zijn. Hè? En niet indien wij verdragen, zonder wat te doen, maar indien wij dragen, actief zijn, wij zullen ook met hem heersen. Was de bedoeling. En daar zien wij eruit, daartoe zijn wij geroepen. Zoals gezegd, er zijn een paar synoniemen voor als kroon, loon, troon. Ik moet even ademhalen. Het eindigt allemaal op on, kan ik ook niet helpen. Heerlijkheid, erfenis, zoonstelling enzovoorts. Maar daarin zijn we onderweg. En daarna weer zo'n zin, aan het eind van vers 12. Indien wij verloochenen, men heeft weer, men kan het niet laten natuurlijk, hè, het woordje hem ingevuld, en dat is het waarschijnlijk ook, moet ook zo zijn, maar vooruit. Indien wij verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En daar ontstaat het misverstand weer mede door dat zal, hè? Door het hulpwerkwoord zo, een hulpwerkwoord de komende tijd. Zo van, dan zal hij ons in de toekomst verloochenen. Daar kun je altijd nog wel ergens een bijbeltekst voor vinden. Zo van, hij zal tot u zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En dat soort dingen meer. Het moet niet moeilijk zijn om overal een bijbelvers bij te vinden. Maar ik moet u zeggen dat het daar niet over gaat. Dat kan trouwens niet, want het zou in strijd zijn met vers 13. Dat is minder omstreden trouwens. Maar waarschijnlijk is het omdat men die ook niet goed begrijpt. Daar staat, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar men zou zich af moeten vragen, want ik begin even met vers 13 dan. Men zou zich af moeten vragen, waarin is hij trouw? En eigenlijk in de eerste plaats, waaraan is hij trouw? En waaraan hij trouw is, dat zegt de Bijbel, aan degene die hem gesteld heeft. En waarin hij trouw is, dat wil zeggen, is de vraag naar welke opdracht hij dan gekregen heeft van degene die hem heeft aangesteld. Daar staat het antwoord ook op in de Bijbel, dus allemaal in Hebreeën 3. Waar staat dat hij getrouw is in geheel zijn huis. Wiens huis wij zijn. Er staat nog wel bij trouwens, maar daar kom ik zo wel op. Het gaat eerst om het beginsel. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Waaraan blijft hij trouw? Aan God die hem heeft aangesteld. Waarin zouden wij eventueel ontrouw zijn? Of waaraan?
Aan dat begin.
Aan precies hetzelfde, aan degene die ons aangesteld heeft.
Ja.
Toch?
Ja.
En wat hier dan gewoon staat, ook al houden wij ermee op, hij gaat door. Maar dat was al gezegd in vers 9 bijvoorbeeld, hè? Ik leid verdrukkingen tot de banden toe, maar het woord Gods is niet gebonden. Dan kun je niet zeggen dat Paulus daar ontrouw is. En voor zover het is, lag het dan niet aan hem in elk geval. Maar goed, hij was gebonden, maar hij zegt het woord Gods gaat gewoon door. De Heer doet zijn werk verder wel. Zie. En dat is ook de achtergrond van vers 13, op iets andere manier. Maar als wij ermee ophouden... Of als jij ermee ophoudt, Timotheus, want aan hem wordt het primair geschreven, de Heer gaat toch door. En ik zeg altijd, het is genade dat wij in zijn werk betrokken mogen zijn, maar zijn werk gaat door, op een of andere wijze. Hè? Dus indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dan staat erachter, hij kan zichzelf niet verloochenen, impliceren dat hij op een of andere wijze dus trouw is aan zichzelf bovendien. En dat kan moeilijk anders, want niet alleen is hij van Gods wegen aangesteld, maar hij is de openbaring van de Godheid. Dat kunnen wij ons verder moeilijk voorstellen, maar goed, je kunt het ook voor lief nemen, zeggen de Bijbel leert dat en dat is het dan. Hè? Maar ik wijk even uit naar Hebreeën 3, omdat het daar zo aardig staat en past volledig in deze uiteenzetting ook. Maar een paar bladzijden verder. Hebreeën hoofdstuk 3. Waarin vers 1 gezegd wordt dat wij zouden aanmerken de apostel en hogepriester onze belijdenis. Dat wil zeggen, de apostel en hogepriester die wij belijden. Namelijk Christus Jezus. Gezegd uiteraard over gelovigen. En tot gelovigen natuurlijk ook. Die hoge priester en apostel, kortom Christus Jezus, vers 2, die is getrouw dengene, dat wil zeggen aan degene die hem gesteld heeft. Zoals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Maar Mozes wordt dan gebruikt als type voor de Heer Jezus. Mozes was trouw in zijn huis, dat wil zeggen in relatie tot zijn volk. Waarvan hij min of meer het hoofd was, in zekere opzicht. En zo is ook Christus trouw aan zijn volk, aan het volk waarvan hij in zekere opzicht het hoofd is. Waarschijnlijk in elke opzicht het hoofd trouwens. Dat kan je van Mozes niet zeggen, want dan heb je altijd nog Aaron daarnaast. Maar daarom aarzelde ik wat. Maar in elk geval, Christus is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij is getrouw in geheel zijn huis. Die uitdrukking staat er meteen achter, alleen die wordt opgehangen aan de bediening van Mozes. En dan vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar. Mozes was ook maar personeel. Vers 6. Maar Christus is getrouw geweest. Die woorden staan er niet, maar die moet je als het ware invullen. Zijn geleend, worden geleend uit vers 5. Maar Christus is getrouw geweest, of is getrouw, als de zoon, als de erfgenaam, niet als een dienaar, maar als de Heer dus eigenlijk, de meester. Als de zoon over zijn eigen huis. Waarna de vraag is, wat is dat huis? En dat hebben we gezien in 1 1 Timotheus 3 in de tijd, hè? De gemeente, huis Gods, pilaren, vastigheid, de waarheid. En hier staat erachter wiens huis wij zijn. Alleen het lastige van het vers is dat er meteen achter staat, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En toch staat het er volkomen terecht natuurlijk, want waar het om gaat is niet om de theorie, maar om de praktijk. De praktische uitwerking van de theorie. Dat wil zeggen, de theorie, en ik bedoel gewoon de leerstelling, het dogma van mijn part, is dat wij als gelovigen deel hebben aan zijn huis. Wij behoren tot zijn huis. We zijn levende stenen, toegevoegd aan die ene steen. We maken deel uit van het huis Gods. Punt. Maar de vraag is vervolgens wat dat in de praktijk voor ons betekent. Dat wil zeggen, je kunt de vraag anders stellen, zijn wij in de praktijk ook zijn huis? Ik bedoel, Petrus zegt, we zijn toegevoegd aan die levende steen, zelf als levende stenen, en geworden tot een tempel, namelijk tot een koninklijk priesterdom. En dan zeggen we, dan zijn we priesters naar de ordening van Melchizedek. Dat is ook inderdaad zo, maar de vraag is in hoeverre dat in de praktijk van ons leven zo is. Het verschil tussen iemand die als priester geboren werd, omdat hij nu eenmaal uit het huis van Aaron stamde, en degene die ook daaruit geboren werd en daarna zich inderdaad meldde bij de hoge priester van de ben ik, wat moet ik doen? Beide zijn priester, officieel, op grond van geboorte, dat zijn wij ook allemaal, maar de vraag is of dat in de praktijk van onze levens ook zo is. Of we voor de dienst voor de Heer beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden, of gewoon of wij gebruikt worden. En dat is meteen wat hier in Hebreeën 3 in vers 6 er ook achter staat, wiens huis wij zijn. Indien wij maar, dat wil zeggen slechts, of minstens, kan ook nog, hè, indien wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En die uitdrukking wordt in Hebreeën een keer of zes herhaald. En als ik zo even kijk, dan zie ik hem hier op die twee bladzijden die ik open heb liggen al drie keer staan. Hè? Dit vers, 3 vers 6, 3 vers 14, einde van het vers. Indien zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. En daarna in 4 vers 14, aan het eind van het vers, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hier alleen al drie keer. En daarna de volgende bladzijde nog een paar keer. Maar goed, dit moet maar genoeg zijn. Want waar het over gaat is niet dat de Hebreeënbrief uiteenzet dat wij leerstellig en dogmatisch en juridisch geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. Waar het om gaat is dat betekent dat we ook in de praktijk niet zouden leven onder het oude, dus onder de wet enzovoorts, maar in de praktijk zouden leven onder de heerschappij der genade en dus zouden naderen tot de troon der genade enzovoorts. Dat is het einde van hoofdstuk 4 en zo. Dus voor zover de Heer trouw is, is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft en hij is trouw in, heet dat hier. Hij is getrouw in geheel zijn huis, maar in de praktijk alleen aan degene die deze vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Kortom, die het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe behouden, deze belijdenis vasthouden, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt allemaal, hè. Zo voor zover wij de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw en al dat soort dingen meer. Hebben we die nog? Dat is een praktische waarheid. Ja.
Hebreeën 3 spreekt ook over de heerlijkheid van Christus, van onder het nieuwe verbond, die gezet wordt tegen de heerlijkheid van het oude verbond.
Ja.
De heerlijkheid van de oude verbond die ging verdwijnen.
Ja.
Maar 2
Korinthe 3, ja. Namelijk, ja.
Daar wordt het, de slotsom van Paulus is daar. Terwijl we dan zodanige hoop hebben.
Ja.
Dus die hoop en gaat vooruitzien op de heerlijkheid.
Ja.
Zo gebruiken we veel vrijmoedigheid in het spreken.
Ja.
Dus die vrijmoedigheid.
Ja, ja, ja.
Die weer terugkomt in het. Je niet meer naar de vrijmoedigheid.
Ja. Ja, komt er veel plaatsen voor. Die vrijmoedigheid, hoewel het een soort trefwoord is van de Hebreeënbrief natuurlijk, want er is wat moed is een vrije moed voor nodig. Vrij wil zeggen onbelemmerd. Een vrije moed voor nodig om inderdaad zich te distancieren van de heerschappij van de wet en een beroep te doen op de heerschappij van de genade en daaruit te leven. Daar is inderdaad moed voor nodig. Ik wil niet zeggen onbeperkte, maar wel een vrije, onbelemmerde moed voor nodig. En in de eerste plaats betreft dat dan het spreken. Vandaar dat je het veel tegenkomt. Ook in bijvoorbeeld zelfs in Handelingen 2... waar Petrus in zijn prediking meteen zegt, als hij zijn toespraak begint: mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Want wat men daar vertaald heeft met vrij uit is gewoon hetzelfde woord, vrijmoedig. En in de tweede Korinthebrief bijvoorbeeld lezen het. Daar waren we net even in hoofdstuk 7 en 6. Maar daar staat het ook. Ik heb veel vrijmoedigheid gebruikt in het spreken tot u, zegt hij. Dat is hoofdstuk 7. Of in hoofdstuk 6 nog, ik heb mijn mond tegen u open gedaan. Maar dat betekent precies hetzelfde. Want vrijmoedigheid komt in de eerste plaats tot uitdrukking via het spreken, ons spreken ook. Want de tong is het eerste lichaamsdeel dat de mens gebruikt om uitdrukking te geven aan wat in zijn hart is. Daarna zegt Jacobus precies zo. Hij zegt dat is zo, want daarna wordt de mens vervolgens geleid door zijn tong. Door zijn eigen woorden. Als men dingen niet durft of kan uitspreken, kan men er ook niet uit leven. En dus daar begint het mee. Vrijmoedigheid in de eerste plaats in het spreken. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar het is het minst moeilijke, laten we het zo zeggen dan. En daarna volgen wij onze eigen woorden. Dat geldt voor de natuurlijke mens. Men leest Jacobus, wat het was, 3, geloof ik. Maar dat geldt voor de wedergeboren mens net zo goed. Daar is dus inderdaad moed voor nodig om dat zo te doen. Maar dan heb je dus meteen over de praktische uitwerking van de leerstellige waarheid.
Die vrijmoedigheid, die staat toch ook eigenlijk in verband met de Joden. Dat niet bijvoorbeeld Paulus, die ging niet naar de Joden, maar elke keer moest hij speciale vrijmoedigheid hebben. Want elke keer op een andere man. Ja. Als hij de mond daarover heeft, dan hebben de heiden, die namen het graag aan. Ze zeiden, ja, kom op je ons spreken.
Ja. Ja.
En dat dacht ik in de Hebreeënbrief ook nog enigszins terug, omdat hij daar tegen mensen spreekt die de wet verstaan, zeg maar. Dus
ja.
Die vrijmoedigheid dan ook nodig, ja, om dat specifiek naar voren te brengen.
Ja, maar en dat is ook zo. Daar gaat het ook specifiek om. Want als je de afstand neemt van de wet en daarmee van alle religie en beroep doet op de genade gods, dan loop je tegen de hele wereld op, zal ik maar zeggen. Ongeacht welke godsdienst men aanhangt of zelfs atheïstisch is, maakt verder niks uit. Het is niet naar de mens, dus je loopt altijd tegen tegenstand op. En in de Hebreeënbrief komt het tot de uitdrukking daarna ook, dat als daar gesproken wordt over de praktische loopbaan van de gelovigen in Hebreeën 12, dan heet het meteen het verdragen van de tegensprekers. Zie? Dus het gaat in de eerste plaats om de woorden. Niet dat dat het belangrijkste is of zo, in zichzelf, maar daar begint het altijd mee. Hè? Nou goed. Maar men zal die dingen vasthouden om in de praktijk ook te behoren tot dat huis gods. Daar gaat het om. En om te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee men geroepen is, is het idee. Wij zijn zijn huis en de Heer is trouw aan ons, jawel. Maar alleen voor zover wij hem dienen, om zo te zeggen. En daarmee kan ik wel weer terug naar 2 Timotheus 2... Want daar staat in vers 13, indien wij ontrouw zijn, nou ja, hij blijft getrouw. Dat wil zeggen, indien we deze vrijmoedigheid en hoop niet tot het einde toe vasthouden, dan maakt niet uit, hij blijft trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij blijft ook trouw in geheel zijn huis overigens. Zie? Maar daarna komt alsnog het laatste deel van vers 12, namelijk indien wij hem verloochenen. Namelijk, indien wij deze vrijmoedigheid der hoop of deze belijdenis niet vasthouden, dan zal hij ons ook verloochenen. En weer, niet in de toekomst uiteraard, maar in het heden. Simpel genoeg. Wat moet de Heer met ons als wij hem toch niet willen dienen? Als wij niet die verwachting hebben van heerlijkheid en loon waarnaar wij ons uitstrekken. Zo'n toekomstverwachting, zal ik maar zeggen. Zo'n erfenis. Waarom zou hij ons daartoe dan bekwamen, opleiden, tuchtigen, oefenen of wat dan ook. Dat dient toch tot niks?
Zoekt iets het koninkrijk vast.
En al het andere gooit hij ons toe, zou ik maar zeggen. Hè? Zal ons toegeworpen worden. Ja, precies, dat is het. Of Colossense natuurlijk, de gemeentelijke variant van... zoek de dingen die boven zijn, enzovoorts. Dat is ook inderdaad zo, de rest doet hij. Maar dat betekent dus wel dat de verantwoordelijkheid voor of het gebeurt of niet, bij onszelf ligt. En daar is die vrijmoedigheid voor nodig. En daarom kun je dus genoeg teksten in de Bijbel vinden die zeggen dat wij ons best moeten doen of zoiets, want anders worden we niet zalig. En die worden door... voor de zogeheten leer van de afval der heiligen misbruikt. Dan wordt eerst de betekenis van de begrip zaligheid versmald tot wedergeboren worden, enzovoorts. Hè. En dan zegt men, zie je, dat moet werken om zalig te worden. Want er zijn nog wel teksten die dat zeggen, je moet trouw zijn en al dat soort dingen meer. En dat is zo niet waar, maar als onder zaligheid verstaan wordt helemaal de andere kant van het verhaal, namelijk de heerlijkheid, de erfenis die ons beloofd is, want daartoe zijn wij kinderen Gods geworden, omdat we zonen zouden zijn, enzovoorts. Dan moet gezegd worden, als men daar niet trouw aan is, ja, dan verliest men dat ook inderdaad, ja. En hoef je op de Heer ook niet te rekenen. Begrijp je me goed? Hij zorgt voor de kudde, houdt ook zelfs de kudde bij elkaar. En dat komt echt allemaal goed. Wat dat betreft, maar de Heer had een hogere norm gesteld met ons. En daar gaat het om. De essentie van de Hebreeënbrief is dat wij ons dienen te realiseren dat de Heer een werk doet onder het nieuwe verbond. En dat wij niet zouden stilstaan bij een werk dat hij in het verleden gedaan heeft, hoe belangrijk en noodzakelijk dat ook was. Maar dat sinds wij kinderen God zijn, hebben wij van doen met het tegenwoordige werk van de Heer, waarvan wij het voorwerp zijn, heet dat in oud-Nederlands. Dat wil zeggen, dat is een werk dat hij aan ons zou doen. En dat is heel wat anders dan een algemeen religieuze opvatting, dat als wij goed ons best doen, ons netjes gedragen, zullen de goden en de geesten, of die ene God van mijn part, die zal dan wel een beetje naar ons omkijken, om ons een beetje aardig door het leven heen te helpen. Kijk, dit is dus gewoon de dwaasheid, maar ja, dat vind je in alle religies terug. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Nu. Is men dan niet meer een kind van God? Jawel, dat wel, maar of men ooit een zoon wordt, is het maar een ander ding, hè? De Heer zorgt voor ons, voor zover wij genaderd zijn, heet dat, laat ik het anders zeggen. Hij bewijst ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, voor zover wij genaderd zijn tot de troon der genade. Uit Hebreeën 4, waarbij u dan ook nog moet weten dat naderen tot in de Bijbel de betekenis heeft van offeren aan. Dat heb je zodra je het terugvertaalt naar het oorspronkelijke oud-testamentische Hebreeuws. Men zou naderen tot God, namelijk men zou zich aan hem ter beschikking stellen. En dan kan men erop rekenen dat men van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd zou ontvangen. Wij waren bij vers 12 en 13 van 2 Timotheus 2. Eerst, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen, nu namelijk. Je kunt je afvragen of het niet ook voor de toekomst geldt. Ja, geldt ook voor de toekomst eigenlijk. Want men kan verliezen hetgeen men bearbeid heeft enzovoorts. Zo wordt het genoemd. En dan zou men het moeten beschouwen als een verwijzing naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Uit 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Maar ik denk niet dat het daar specifiek over gaat. Het gaat eerder over het heden. Over ons tegenwoordige leven, tegenwoordige bediening bovendien ook. Want dat is waar de hele brief feitelijk over gaat. En binnen dat kader zou men het ook moeten lezen. Onder vers 13 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Numerie. Maar die bedoelde ik niet naar Romeinen hoofdstuk 3. Naar aanleiding van indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En de verwijzing naar Romeinen 3 is wel een aardige. Omdat wij daar het woord getrouw niet lezen. Maar wel de andere vertaling van hetzelfde woord. Namelijk geloof. Want in Romeinen 3... wordt eerst de vraag gesteld in vers 1, wat is dan het voordeel van de Jood, of wat is het nut der besnijdenis? Dat is twee keer dezelfde vraag, hè? Onder besnijdenis te verstaan de Jood, dan wel het Joodse volk als zodanig. De vraag is naar aanleiding van dat in de voorgaande twee hoofdstukken meerdere keren en tamelijk uitgebreid gezegd is dat het evangelie bestemd is voor Jood en Griek, voor Jood en Heiden, omdat er geen verschil is. En dus volgt in Oostu 3 vers 1 de vraag, maar wat is dan het voordeel van de Jood, eventueel? En dan is het antwoord vele in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Dat wil zeggen, aan het Joodse volk of eventueel aan Israël zijn de woorden Gods toebedrouwd, omdat het volk bestemd was voor de dienst aan de Heer. Dat wil zeggen, het was bestemd, was geroepen als priesterlijk volk, eigenlijk gemaakt, geboren, als je dat van een volk kunt zeggen, als priesterlijk volk, opdat zij de woorden Gods zouden beheren, want het is aan hen toevertrouwd, heet dat. En daarna wordt de vraag gesteld, vers 3. Want wat is het al zijn sommigen, nou ja, de meesten, al zijn sommigen ongelovig geweest? En dan de retorische vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Maar het had ook kunnen zijn, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En daarmee heb je de sluiting, de kortsluiting met 2 Timotheus 2, vers 13... Hij blijft getrouw of gelovig. Hè? Want God is getrouw, al is het dan vertaald in Romeinen 3 vers 3 met geloof. Zal hun gelovigheid het geloof van God er niet doen? Het antwoord is nee, God is gelovig en hij blijft gelovig. In de zin van, dat is de enige echte betekenis van de term, hij is trouw aan zijn woord. Voor zover wij gelovigen zijn, zijn we dat omdat we trouw zijn aan zijn woord. Want geloof en trouw is in het Grieks volstrekt, Hebreeuws trouwens ook, volstrekt, maar nog volstrekt, hetzelfde woord. Daar gaat het om, hè? En de vertalers denken iedere keer te moeten kiezen. Dat moeten ze waarschijnlijk ook, omdat we geen Nederlands woord hebben dat die begrippen goed dekt. Maar het idee is dat God trouw blijft aan zijn woord en dus ook zijn woord vervult. En daarna volgt deze uiteenzetting in Romeinen 3 eerst over de trouw, het geloof van God, ook genoemd de rechtvaardigheid Gods. Daar gaat het hele hoofdstuk verder eigenlijk over. En daarna komt er nog een specifieke uiteenzetting vanaf hoofdstuk 9, waar de gedachtegang herhaald wordt. En waar gezegd wordt dat weliswaar God Israël terzijde gesteld heeft, officieel, maar dat betekent niet dat de beloften die God gedaan heeft nu niet vervuld worden. En vooral met de nadruk op nu. Dat wil zeggen, ook nu worden de beloften Gods vervuld. Hoewel gezegd moet worden dat het volk als zodanig terzijde gesteld is. Maar neemt niet weg dat beloften die in het Oude Testament gedaan zijn wel degelijk vervuld worden aan diegenen die bovendien op grond daarvan geacht worden tot Israël te behoren. Dat is een veel ingewikkelder uiteenzetting in Romeinen 9 en wat er verder volgt, zoals gezegd, Romeinen 9 tot en met 11, daar ga ik er niet op in. Maar wat hier vastgesteld wordt, is dat God zich houdt aan zijn woord. En de Heer Jezus Christus dus ook, voor zover daar verschil tussen zou bestaan. Ik vind dus wel een leuke verwijzing onder 2 Timotheus 2 vers 13. En als je niet weet dat geloof en trouw hetzelfde is, dan vraag je je af, wat is dat voor een verwijzing? Wat bedoelen ze daarmee? Wat is het verband tussen die twee versen? Maar het verband is de trouw, het geloof van God en daarmee ook het geloof of de trouw van de Heer Jezus Christus. Aan ons, dus ook inderdaad in de praktijk. Daarna gaat het in 2 Timotheus 2 verder met vers 14. Breng deze dingen in gedachtenis. Dat sluit aan bij vers 8 uiteraard. Hè? Vers 8 zegt, houd in gedachtenis en daarna breng deze dingen in gedachtenis. Heb u die? Eerst moet Timotheus zelf deze dingen in gedachtenis hebben. Zich bewust zijn heet dat tegenwoordig in moderne Nederlands. Maar hij moet dezezelfde dingen die hij zelf weet en zich bewust is ook doorgeven, opdat anderen die dingen ook zich bewust zouden zijn, is de bedoeling. En daarmee verwijst het helemaal terug naar vers 2. Namelijk, hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen. Dat hebben die voorvoegsels weer, hè. Trouw dat toe aan trouwe mensen. Ik heb daar geen probleem mee. Betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. In het algemeen doorgeven dus. En dat wordt dan ook vervolgens toegelicht. Heb in gedachtenis deze korte uiteenzetting over het evangelie en de uitwerking daarvan in onze tegenwoordige tijd. Namelijk, we hebben een levende Christus die wij zouden dienen en hij zou voor ons zorgen. Dat is de samenvatting van vers 8 tot en met vers 13. En vers 14 zegt dan dat Timotheus dit ook zou doorgeven. Breng deze dingen die je zelf in gedachtenis hebt in de gedachtenis van anderen. En dus betuig voor de Heere dat zij geen woorden strijd voeren, het wel tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Hoezo woorden strijd? Nou, wij noemen dat theologie. Ik zeg het met een grijns. Voor zover ik verstand heb van theologie, dat is niet veel, hoop ik. Maar voor zover ik er verstand van heb, is het een en al woordenstrijd. Het lijkt een boel op politiek. Hoe zullen we de dingen zodanig verwoorden dat iedereen het ermee eens kan zijn, eventueel, hè? Of hoe verwoorden we het zodanig dat juist sommige mensen het absoluut niet mee eens zullen zijn, want dat willen wij ook. Enzovoorts, hè? Het gaat om woorden en bij het belachelijke af. Als ik alleen al denk aan, en het schiet me als voorbeeld binnen, ik bedoel er verder niks mee, maar alleen al die woorden in verband met de levende drie-eenheid of de drie personen van de Godheid van dezelfde substantie of van dezelfde essentie zijn, dan begrijpt niemand daar wat van, want dat is alleen maar woordenstrijd en men bedoelt verschillen te maken waar ze helemaal niet zijn. Ook tussen die woorden niet overigens, want ze betekenen allebei precies hetzelfde. En ook de Griekse variant daarvan trouwens. Hè? Want dit was de Nederlandse vertaling voor de gelegenheid. Om van de Latijnse maar te zwijgen. Het is pure woordenstrijd. En als je je verdiept in een van de belangrijke discussies in de dagen van de kerkervorming. De discussie namelijk over het avondmaal. Of, en zo ja, waarom niet, het brood verandert in het vlees van de Heer Jezus Christus of iets dergelijks. En welke woorden daarbij gebruikt worden, dan weet je wat woordenstrijd is. Het slaat gewoon helemaal nergens op. En er is ook niemand die dat kan volgen, tenzij men eerst afspreekt onder elkaar wat men onder de verschillende termen zou verstaan, los van de betekenis van die termen in de gewone taal en dus in het woordenboek. Hebben we dit nog? Ik hoop het niet. Woordenstrijd. Maar alle getheoretiseer is in de praktijk gewoon woordenstrijd. Het moet ergens toe dienen. Het gaat inderdaad maar niet om het dogma. Begrijp je me goed? Ik heb niks tegen dogma's, tegen leringen. Daar begint alles mee. Hè? En voor zover het begrip dogma of leerstelling in een kwade reuk staat, is het omdat die leerstellingen alleen maar als leerstellingen fungeren, als theorieën, zonder enige praktische toepassing of consequentie. En daar ageer ik dus ook al altijd tegen. Maar neem niet weg dat het praktische leven wel degelijk zal voortkomen uit leringen. Uit dogma's heet dat, dat is een Grieks woord voor leer. Uit dogma's dus. Die dingen zijn wel degelijk van belang. Het is ook van belang dat men ze leert kennen en eventueel daarover spreekt met elkaar en zo verder. Maar alleen als het een praktische uitwerking zou hebben en met dat doel. Datzelfde geldt ook voor waar ik er straks even een beetje over had, namelijk over het tegenwoordige werk van Christus. Wat hij zou doen namelijk is het woord Gods bekendmaken aan de zijnen, aan geheel zijn huis, om zo te zeggen, dat is zijn priesterlijke functie. Hij zou het woord bedienen aan ons, dat wil zeggen aan de gemeente. Johannes zegt het korter, die zegt gewoon hij is het woord. En hij spreekt dus ook over het woord des levens, in de zin van het woord namelijk het leven. Het is allemaal het werk van Christus, daar gaat het om. En als men eventueel zou vaststellen, ik probeer het voorzichtig te formuleren, maar als men eventueel zou vaststellen dat het woord Gods dan toch maar weinig gepredikt wordt in de tegenwoordige tijd, moet ik u zeggen dat dat niet komt omdat de Heer het niet doet of niet doen wil, maar het komt gewoon vooruit dat er ook helemaal geen belangstelling voor is. En dan doet hij het ook niet, als u begrijpt wat ik bedoel. En als het alleen maar gaat om een leer, daar heeft hij ook geen belang bij. Waar het om gaat, is de praktische opbouw van zijn gemeente. Dat is een volstrekt praktische aangelegenheid. Leer draagt daaraan bij, dat wil zeggen, ligt aan de basis daarvan. Daar begint het ook allemaal mee. Maar wat moet je met een leer als je er toch niks mee doet? Dat maakt er helemaal niks uit. En dan hoeft het ook niet besproken te worden of iets dergelijks. Dan hou je namelijk alleen maar een discussie over. Dat is het nette woord voor woordenstrijd, hè? Sommigen houden ervan, hè? Dat hoor ik vaak. Vooral politici zijn er gek op, maar theologen ook, hoor. Discussie. Hè? Terwijl ik me moest verkleden om hier naartoe te gaan, hoor ik nog een discussie. Wie waren dat ook weer? Maarten van Rossum, die heeft ook overal verstand van, hè? Komt niet uit Vaassen, maar het zou kunnen. Maarten van Rossum. En onder leiding natuurlijk van Jacobine Geel. En dan nog een moslim. En ik weet niet zo gauw wat voor een figuur dat was. Is me ontgaan. En een, uiteraard een liberale rabbijn. Want ja, een orthodoxe rabbijn met Jacobine Geel. Dat lukt ook niet natuurlijk. Dus allemaal liberaal. Het kan ze allemaal eigenlijk niks schelen. En wat je overhoudt is alleen maar woorden, het dient tot niks, het slaat nergens op, het brengt je nergens, enzovoorts. Ja, het houdt je bezig, het vult zendtijd, het levert dus geld op, en daar heb je het ongeveer wel mee gehad. En de bekende Nederlanders willen wel weer voor die camera gaan zitten natuurlijk, hè. Ze willen graag bekend blijven, dus vooruit maar weer, hè. En allemaal even vriendelijk, maar dient tot niks natuurlijk. Het is woordenstrijd, ze waren trouwens tamelijk goed met elkaar eens, toen. Logischerwijze, omdat het hen niet ging om de waarheid. En het had ook verder geen praktische consequenties. Hoe toleranter men is, hoe meer men vrij is om te blijven wie men is. En dan is het dus vrijblijvend, heet dat. Vrijblijvend. Alsof ze vrij zijn.
Ze hadden allemaal dezelfde God.
Wat zeg je, Harry?
Ze hadden allemaal dezelfde God.
Ze hadden allemaal dezelfde God, die hoorde ik ook nog voorbij komen, ja. Hoewel gezegd werd dat onder orthodoxen, onder Mohammedanen, zowel als Joden als onder de christenen, was men het daar niet over eens. Dat het allemaal dezelfde God was. Nou goed, dat is het ook niet. De meesten wel trouwens, maar ik denk dat zij allemaal dezelfde God hadden ook inderdaad. Alleen wij hebben een andere. En we hebben de enige echt, uiteraard sprak hij arrogant, hè? Ja, nou goed.
Vier dagtestel zijn van de Nederlandse en de Hollandse geloofden.
Dat zou best, ja. Ja, dat geloof ik ook wel, dat het zo is. Het
geeft toch geen consequenties, ja?
Nee. Het is lekker gezellig allemaal. Is thuis verschijnt die God in de vorm van de antichrist, dus dan krijg ze mooi allemaal mee. Daar gaat het natuurlijk, hè. En voor dat doel schaft men het dogma af, want het dogma ligt te dicht bij het begrip waarheid. Ja. Daar zit het probleem natuurlijk, hè. Nou goed. In ieder geval staat hier, ze zouden geen woordenstrijd voeren tot geen ding nut dan tot verkering der toehoorders. Het leidt dan nergens anders toe. Men raakt er alleen van in verwarring en dient verder tot niks. Het gaat niet om woordenstrijd. Integendeel, het gaat om de opbouw van de gelovigen. En in dat verband staat er dan eerst, breng deze dingen in gedachtenis, dat wil zeggen bij anderen in gedachtenis. En vervolgens benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Naar mijn idee gaat het daarbij om precies hetzelfde. Hij zou een beproefde arbeider van God zijn als hij deze dingen in gedachtenis brengt, uiteraard. Hè? Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Beproefd wil zeggen getest. En met ervaring dus, hè, want beproeving hangt samen met het begrip ervaring. Hij moet ook dingen ook leren. Daarom wordt die brief ook geschreven natuurlijk. Maar benaastig u, dat wil zeggen, daar zou je naar streven, om uzelf aan God beproefd voor te stellen. Dat wil zeggen dat het niet gaat om de kijkcijfers, als ik het heel vlug zeg. Maar ik bedoel gewoon, het idee is niet dat deze arbeider, deze opziener of hoe je heet, maar, of hoe je maar genoemd wordt in de Bijbel, zich zou benaastigen om zich aan de gemeente beproefd voor te stellen of iets dergelijks. Hè. Daar gaat het niet om, want naar Bijbelse maatstaven is zo iemand niet in dienst van de gemeente. Dat hij ten dienste staat van de gemeente is een ander ding. Maar hij is niet in dienst van de gemeente. Maar in dienst van God. En de arbeider moet verantwoording afleggen. Niet aan wat hij bearbeid heeft, maar aan degene in wiens dienst hij staat, uiteraard. Dat is namelijk de betekenis van het begrip arbeider. Dus benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. In aansluiting trouwens op het idee dat wij trouw zouden zijn. Hè? Maar dat was hiervoor vers 11, 12 en 13. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Dat wil zeggen, die niet teleurgesteld wordt. Er is discussie over de vraag wat dat betekent. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Ik denk dat beschamen gewoon betekent teleurstellen. Dat wil zeggen, een die niet teleurgesteld wordt. En als ik hem lees in samenhang met het voorgaande, dan denk ik dat zo'n arbeider eventueel beschaamd zou worden. Als hij de Heer verloochent, want die zal hem dan ook verloochenen en dus teleurstellen. Zo iemand heeft van de Heer, de meester, weinig te verwachten als hij de meester niet dient. Ik denk dat dat de eerste gedachte is, omdat die het beste past in de hele context, in het hele schriftgedeelte. Men zou het ook vooruit kunnen schuiven natuurlijk naar de openbaring voor de rechterstoel van Christus, waar ieder zou wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dan heb ik het, in het eerste geval had ik het over hulp te bekwamer tijd, nu namelijk. In dit tweede geval heb ik het over het eventuele loon in de toekomst. En dat zijn natuurlijk twee dingen, hè? Die begrijp je toch, hè? Loon, dat is pas bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En wat wij voor die tijd eventueel krijgen is nooit te beschouwen als loon, maar altijd als middel. Dat wil zeggen hulp te bekwamen tijd, middelen om te kunnen doen wat men doen moet, enzovoorts. Hè? Maar in beide gevallen kan er sprake zijn van beschaamd worden. Maar dat gebeurt dus als men geen beproefde arbeider is. En zich niet. Bij die gelegenheid is dat, ja. Ja, ja. Het ontvangen van het loon, de kroon, de erfenis en dus de zoonstelling, want daar gaat het over. Hè? Ja. Maar benaastig u om uzelf een goden beproef voor te stellen, een arbeider dus die niet beschaamd wordt, dat zou je moeten zijn. Een arbeider dus die het woord der waarheid recht snijdt. U weet wat het woord der waarheid is. Dat is het evangelie uwer zaligheid volgens Efeze 1, vers 13. Bestaat er voor uitdrukking zo, dacht ik, ja. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, enzovoorts. Meer lees ik daar niet, want het gaat me alleen om de uitdrukking. Woord der waarheid is het evangelie uwer, of gewoon der zaligheid. En daarmee ben je terug met. Met name ook bij de zaligheid met eeuwige heerlijkheid in de voorgaande verzen. Ik kan het niet eens meer vinden. Oh, dat was vers 10, ja. De zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Die krijgt men via de bediening van het woord der waarheid. Want het woord der waarheid is niet alleen maar het ware woord, het woord dat de waarheid bevat. Maar het gaat om die waarheid die een uitwerking zou hebben in de levens van hen die de waarheid kennen en geloven. Om maar te verwijzen naar de woorden van de Heer Jezus: gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Was de bedoeling. Men zou die waarheid eerst geloven, als je het systematisch leest in Johannes 8. Dan zei de Heer, als je daarbij blijft, zult gij de waarheid verstaan, begrijpen dus. En daarna, en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is om de uitwerking van het een en ander. De uitwerking is niet slechts dat men tot geloof komt of wedergeboren wordt, maar de uitwerking zou zijn dat men opwast daarin tot volwassenheid. Dat zou het woord der waarheid doen en in dit verband wordt de term ongetwijfeld gebruikt. Die het woord der waarheid recht snijdt, want dat zou men met het woord der waarheid doen. Snijden is gewoon het woord voor verdelen. Dat wil zeggen indelen kun je ook zeggen gewoon. Ik wil zeggen indelen delen, maar indelen is genoeg. Men heeft er snijden van gemaakt, rechtsnijden. Men heeft er een beeldspraak in gezocht. Ik geloof dat er zelfs een vertaling is die het heeft over rechte voren maken of zoiets. Alsof het landarbeid is waarbij men moet ploegen. En dan is de betekenis van de term niet anders dan dat men er goed mee om zou gaan. Gewoon het werk goed zou doen. En als men goed ploegt, maakt men mooie rechte voren. Nou ja, het zal wel. Ik heb van het agrarische bedrijf heb ik weinig verstand, moet ik eerlijk zeggen. Ik lees het er niet in. Ik lees gewoon in dat het recht verdeeld zou worden. Dat is ook wat men in het algemeen met literatuur doet, met tekst. Hoe hangt het samen? Dat wil zeggen, een stuk tekst, als het goed is, is op een of andere wijze opgebouwd. Hoe beter het opgebouwd is, hoe hoger wij het waarderen en hoe serieuzer het genomen wordt. Zo hoort dat ook. Dat moet ook wel, omdat wij nu eenmaal zitten met het beginsel dat losse woorden eigenlijk helemaal geen betekenis hebben. Dat zeg ik ook wel eens, hè. Een woord in een woordenboek, daar staat de betekenis bij. Maar het stomme is, het woord in het woordenboek betekent gewoon niks. Heeft er helemaal geen functie. Het krijgt pas een betekenis als het in een context staat. En in mijn grote dikke Vandalen heet het, geloof ik, hè. Ja. Maar in de, nee, het heet Groot Nederlands Woordenboek, toch? En het heet de dikke Vandalen, ja. Nou goed, maar daar krijg je dus ook vaak verschillende toepassingen, noem ik het, van één en hetzelfde woord. En er worden voorbeelden gegeven in bepaalde zinnen. Nou ja, daar krijgen ze pas de betekenis uiteraard, hè?
Omdat dat ene woord niks betekent.
Omdat één woord in zichzelf dus niks betekent. Dus krijg je een heel verhaal. Het zit niet anders op. En dat is niet eens het grootste woordenboek wat er bestaat. Want het grootste Nederlandse woordenboek kan ik zo niet eens beetpakken. Dus zo, en weet ik hoeveel delen dat zijn. En ik wil het graag hebben, maar het kostte in de tijd 3000 of meer guldens. En toen denk ik, nou laat maar zitten. 31 delen of zo. 31 delen, ja. Het laatste is dat het op een CD-ROM zou uitgebracht worden. Dus dan wacht ik nog tot het gekraakt wordt. Oh, nee. Dat komt vanzelf een keer. Ja, kun je op wachten. Nou goed, zal wel na mijn tijd zijn.
De toepassing van het woord rechtsnijden.
Ja.
Op allerlei manieren wordt dat woord gebruikt, zodat het in wezen eigenlijk weer vaker krom snijdt als dat
ja. Rechtsnijden. Ja, daar kom ik vanzelf op. Ja, kom ik vanzelf op. In het Nederlands is dit nogal een harde uitdrukking die het woord der waarheid recht snijdt. En dat geeft sommigen de gelegenheid om te zeggen dat je het dus moet snijden. Nou, als papier is, knip je het vooruit de maat. En die benadrukken dus het idee van de Bijbel bestaat uit verschillende delen die niets met elkaar te maken hebben. En men moet dus het woord der waarheid snijden. En degenen die dit beweren, beweren natuurlijk dat zij de enigen zijn die het ook inderdaad op de juiste wijze doen. Recht in de zin van de juiste wijze. Ik zeg dat een beetje terughoudend. En ik praat ook terughoudend over het vers. En dat doe ik eigenlijk met opzet, omdat dit het standaard vers is waarop men dikwijls de leer der bedelingen wenst te baseren. En ik ben een toegewijd, om niet te zeggen fanatiek aanhanger van de bedelingenleer in het algemeen. Maar ik moet u zeggen dat ik daar dit vers echt niet bij nodig heb om dat te beargumenteren. En ik vind het ook zwak als het zo moet. Dat het gebeurt komt gewoon omdat de Dr. Scofield in de tijd niet alleen de zogenaamde Scofield-Bijbel uitbracht, met een Bijbel met kanttekeningen gewoon, dat zal. Maar ook een boekje schreef met als titel Rightly Dividing the Word of Truth, ontleend aan dit vers. Dus Rightly Dividing, recht verdelen, het rechte verdelen van het woord der waarheid. En sindsdien is dat vers een eigen leven begonnen, is die uitspraak een eigen leven begonnen. Zo van, als je het hebt over bedelingen en je wilt dat in de Bijbel terugzoeken of in de Bijbel leggen of uit de Bijbel halen, wat je maar wil, dan moet je bij dit vers beginnen. En dan zeg ik, nou, dat vers heb ik er helemaal niet meer nodig. Nee. Ik denk ook niet dat dat de betekenis ervan is. En ik denk echt dat het vers helemaal niet spreekt over bedelingen of zo. Het verdelen van Gods heilsplan in bedelingen. Let op dat ik niet zei de tijd of de geschiedenis. Ik zei het verdelen van Gods heilsplan in bedelingen. Dacht ik niet dat dat hetzelfde was als het verdelen van het woord der waarheid. Ik denk dat bij verdelen van het woord der waarheid, want dat is echt de betekenis van de term, zo letterlijk mogelijk, dat we dan veel dichter zijn bij de literaire opbouw, om zo te zeggen, van de Bijbel als zodanig. Immers, ik heb het nagevraagd aan Petrus en die zei, nou ja, wat je moet doen is schrift met schrift vergelijken. Nou ja, hij zei, geen profetie is van eigen uitleg. Impliceren dat je de Bijbel kunt zien als verschillende profetieën die samengevoegd zijn tot één. Want het is één, dat zei Paulus weer. En Petrus trouwens ook, want die had het over de schrift, één ding. Dat geen profetie is daarin van eigen uitleg. Want zegt hij, de schrift is eigenlijk maar door één voortgebracht. Het heeft dus één bron. En dat betekent dat je die profetieën met elkaar moet vergelijken. Omdat ze uit één en dezelfde bron komen. Ze staan niet op zichzelf. Ze zijn delen van een geheel. Heb je dat? En waar wij een geheel aangeleverd krijgen in de vorm van één Bijbel, is het wel verstandig om in te zien dat het delen zijn die naar elkaar verwijzen.
Samenstelde dingen,
zo die Jehovah's getuigen noemen, zoiets die samenstelde dingen. Ja, zo is het maar net. En dat zouden we herkennen. Dat je in dat verband ook terechtkomt bij het onderscheiden van bedelingen, zoals dat zo mooi heet. Ook uit het Engels vertaald, het komt van scheiden van bedelingen. Onderscheiden, verschil maken. Dat is ook inderdaad zo, ja, maar dat is niet het enige. Zie? Waar het om gaat is, ik zal u wat anders vertellen. We zijn allemaal vertrouwd met onze Bijbels die ingedeeld zijn in boeken. Maar goed, dat zijn ze niet in ingedeeld, die zijn samengebracht. Maar de boeken zelf zijn ingedeeld in hoofdstukken. Dat is pas heel laat gebeurd. En daarna ook nog in versen met een nummertje ervoor. En dat is nog veel later gebeurd. Dat is nog maar een paar honderd jaar geleden dat men dat gedaan heeft, voor het gemak. En verder hebben we een indeling in pericopen, dan wel paragrafen. Heb je dat? Nou, dat valt soms ongelukkig uit.
Ja.
Maar niettemin zou men dat wel doen. En het is soms ook nuttig. Ik bedoel, ik neem maar iets wat ik recent heb moeten bespreken. Dat was Openbaring 21. Dat neem ik maar even als voorbeeld. Nou, ik begin altijd met te zeggen, nou ja, Openbaring 21 had eigenlijk moeten beginnen bij vers 2. Want vers 1 hoort nog bij het voorgaande hoofdstuk. En dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, nou ja, in de grondtekst of in de manuscripten staat gewoon alles achter elkaar geschreven, hoor. Er is geen indeling bij. Dat zegt Boulenger dus weer, hè. Dus als je een Boulenger Companion Bijbel hebt, dat is ook een Bijbel met kanttekeningen uit ongeveer dezelfde tijd, dan zult u zien dat er wel een hoofdstukindeling is, want je moet toch wat terug kunnen vinden. Maar geen pericopen, alles staat achter elkaar, staan nog geen kopjes boven of zo. Want, zei Boulenger, dat is in het origineel niet, dus dat wil ik in mijn uitgaven wil ik dat ook niet hebben. En je zoekt je dus wezenloos naar waar de dingen staan. Of je moet de nummertjes uit je hoofd kennen. De rugnummers, ja. Nou goed, dat vind ik wel wat erg kort door de bocht weer. Maar neem niet weg dat natuurlijk zo'n boek ook niet één stuk lopende tekst is. Hè? Running text, heet zoiets. Maar het zijn ook delen die in zichzelf min of meer eenheden vormen. Ze hangen wel samen weer. Maar het gaat om dat die hele Bijbel is wel één geheel, maar het bestaat uit verschillende delen. En dat is niet alleen maar verschillende boeken, maar het is inderdaad wat wij dan meestal maar noemen hoofdstukken. Maar we kunnen het ook anders zeggen. Eigenlijk zijn het paragrafen. Hè? Je zou regelmatig een open regel moeten hebben van hier begint een andere gedachtegang of... En dat is in Openbaring 21 erg opvallend, want het is duidelijk dat Openbaring 21 vers 1 hoort bij de voorgaande pericoop. Over die in vers 11 van hoofdstuk 20 begint. Namelijk daar staat, ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En dan vraag je, waar moet het naartoe? Nou, nergens naartoe, want er is geen plaats voor gevonden. Maar dat bedoelde ik niet, hè. Maar daarna 21 vers 1, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer, punt. En daarna volgt een nieuw visioen. En dat is van belang, want als je dat niet ziet, dan krijg je automatisch het idee dat de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit 21 vers 2, een stad is die uit de hemel nederdaalt op inmiddels een nieuwe aarde na de jongste dag. En zo wordt het ook bijna altijd gelezen, daar hebben we waarschijnlijk ook die indeling aan te danken, maar het is een misverstand, want dat is het niet, wat het wel is. Nou ja, een nieuw Jeruzalem is gewoon een beeld van het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond. Dat Jeruzalem bestaat al lang, daar zijn wij burgers van, zijn we ingezet. Jeruzalem niet dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder waar wij zijn opgeschreven, dan wel ingeschreven, gelaten 4 in Hebreeën 12. Dat is een koninkrijk van Christus dat nu nog verborgen is in de hemel en dat in de dagen van de wederkomst van Christus uit de hemel op de aarde zal nederdalen. Dat is ver voor de jongste dag. En niet daarna. Hebben die nog? En daarna bewijst schriftverdeelde zichzelf wel. Maar waar het om gaat is dat zo'n indeling hier dus ongelukkig is. En daaruit zie je toch het belang van een goede verdeling, om zo te zeggen, van het woord der waarheid. Natuurlijk, ik ken die gedachte dat men zegt, nou, het betekent eigenlijk dat sommige uitspraken in de Bijbel zijn voor Israël, en andere zijn voor de gemeente, en andere zijn voor de heidenen. Daar heeft men ook een tekst voor, hè? De Joden, de Grieken en de gemeente Gods. Staat ergens in één adem. En daar moet je onderscheid tussen maken, want God heeft een woord voor de Joden, een woord voor de Grieken en een woord voor de gemeente Gods. En ja, dat is zo makkelijk aan te tonen, maar het betekent in zichzelf niks uiteraard. Hè? Ik bedoel, als het woord tot de Joden komt en ze komen tot geloof vandaag, worden ze aan de gemeente toegevoegd. Over welk verschil praten we dan? Afgezien van dat er natuurlijk meerdere keren in de Bijbel staat, het is voor de Joden en de Grieken. En als ze tot geloof komen, maken ze deel uit van de gemeente. Waar is het onderscheid dan? Nee, het onderscheid bestaat wel. Maar als je zegt dat God voor hen een verschillende boodschap heeft, ja, nou, als het moet, kun je daar nog wel wat van maken, maar het wordt toch een heel zwak verhaal, hoor. Ik denk niet dat je dit vers daarvoor moet gebruiken. Men heeft er meer van gemaakt, neem ik maar aan, dan Scofield met het vers bedoeld heeft. Hij heeft alleen een bijbeltekst genomen als titel van een boek. Het is een eigen leven geleid. Daar is de man ook niet verantwoordelijk voor. Maar ik doe er liever ook niet aan mee. Waar het om gaat is dat men boeken, dat wat geschreven is, altijd indeelt. Men moet zien de samenhang der dingen enzovoorts. En daar gaat het maar om. En men zou dat op de juiste wijze doen, uiteraard. Dat zou hij doen. En hij zou zich stellen, dat is vers 16 dan inmiddels, hij zou zich stellen tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want heel wat discussie uit vers 4 is alleen maar woordenstrijd en tot geen ding nut, omdat het ongoddelijk, God is er niet in, ongoddelijk ijdel roepen, leegschreeuwen, heet zoiets in populair Nederlands. Ijdel roepen is, men roept wel hard, men heeft een sterke tekst om zo te zeggen, maar zonder inhoud. En dat heb ik vaak als ik politici en theologen en hoe ze maar heten hoor praten. Hè? Niet om lelijk over ze te doen, maar die mensen gebruiken zoveel tekst en ze hebben niks te zeggen en willen dat ook eigenlijk niet. Ze zouden liever helemaal niks zeggen, dan hebben ze ook geen problemen. En hè, zo ligt het toch ongeveer. Maar het heet ijdel roepen, waarvan staat bovendien, zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord, alleen maar het woord, inhoudsloos, zal voorteten gelijk de kanker. Het is wel een aardige vergelijking en je vraagt je af wat Paulus wist over kanker, 2000 jaar geleden. Maar de beschrijving is heel duidelijk, ik denk dat men het ook heel goed wist. Het is de ontwikkeling van weefsel van cellen die inhoudsloos zijn en die dus alleen maar een bedreiging vormen voor alles wat gezond is. Daar gaat het om. En ik denk dat heel wat daarvan in onze dagen omgaat. Heel wat woord, heel wat prediking, heel wat religie enzovoorts. Dat niks anders is dan alleen maar woorden. Het bouwt niet op, integendeel, het is alleen maar verwarrend en bedreigend. Ja, het eet voort, het eet je op, het verslindt het gezonde weefsel enzovoorts. Hè.
Het kankergesmelde leidt op een eigen leven. Hè? Dat luistert niet meer naar de signalen van de lichaam.
Nee, het gaat zijn gang in zichzelf, maar het draagt nergens iets aan bij of zo. Het is volkomen zinloos.
Het brengt een goede cel.
Ja, precies. Heel vervelend allemaal, afschrikwekkend. Maar soms vraag je je af of je banger moet zijn voor een lichamelijke kanker of voor deze geestelijke kanker. Maar goed, met die gedachte mag je naar huis zometeen. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die u ons gegeven hebt en waarvan we deel uit mogen maken. We danken u dat u ons trekt uit een duistere, onwetende, blinde wereld en ons plaatst in het licht, opdat wij in dat licht zouden wandelen in plaats van daarover te theoretiseren. Maar we zeggen u dank dat we het licht mogen kennen en dat we daardoor vrijgemaakt geworden zijn en daardoor ook vruchtbaar geworden zijn voor u. Wij danken u dan dat we als uw kinderen en als uw dienstknechten door het leven mogen gaan en mogen weten dat wat u ons beloofd hebt, namelijk dat als wij ons aan u ter beschikking stellen, dan zult u ons geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dan zou u ons leiden naar onze zoonstelling in de toekomst, omdat u ons uw geest hebt gegeven die ons in heel de waarheid en daarmee in heel ons leven, onze dienst, zou leiden. We zeggen u dank dat wij verlost zijn van de zinloosheid van deze oude schepping en dat we over alle omstandigheden heen, zelfs over de dood heen, het uitzicht hebben op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij bevelen ons daarom bij u aan, Vader, en vragen u, wees u ons nabij met uw kracht en genade, opdat we niet beschaamd zullen worden, maar integendeel zouden delen in die heerlijkheid die u ons beloofd hebt.